Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag hallo schatten, dit zijn je honingmoeders vers uit de première van Zelf Weten. Helemaal gaar, maar o zo tevreden. Welkom allemaal bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
Dit is aflevering 106.
Oh my god.
Ja.
Marilotte.
I know.
Kijk, minder dan 24 uur geleden stonden wij in de Kleine Comedie om onze première te spelen.
Ja, met een echt... En nu zitten we hier, ander leven.
En die zaal die zat vol en er waren dus ook recensenten. En net voordat we hier de opnameknop startten, kregen we dus de recensies binnen.
Ja.
Ik scheet...
7 kleuren.
7? Ja, ik zat even te denken, hoeveel kleuren scheidt een mens ook alweer?
7 exact. 7 kleuren.
Oh, maar dit is zo... Ik heb gewoon... Ik kan niet eens uitleggen hoe eng dit hele avontuur was.
I know.
En hopelijk nu minder eng gaat zijn. Maar het is ook geweldig en fantastisch.
Ja,
de zaal was geweldig.
Het was een absoluut hoogtepunt. Maar het was zo ontzettend spannend.
Ja.
En ik had gisteren ook wel echt het gevoel dat er iets van afhing. Want we hebben natuurlijk de show een paar keer gespeeld. Dat
heel veel aangepast.
Heel veel aangepast. Tot op het allerlaatste moment nog aanpassingen gemaakt. En dan opeens is het een soort van... Oké, maar nu elke handeling moet nu goed gaan. Je moet nu gewoon... Het is nu, dit is het. Dit is de moment.
Ja.
Want er gaan ook mensen over schrijven. En er zitten gewoon... Ik weet niet, die hele zaal zit vol. Alleen toen stonden we op het podium. En dat was dan... Ik weet niet, dat moment is zo tof.
Ja. Ik ben gewoon helemaal de weg kwijt.
Ik ook.
Ik denk dat mensen het ook wel kunnen horen aan me. Dat ik een soort van...
Deze vrouw is helemaal in de war.
Ik weet van
de war.
Ik weet ook niks meer. Maar we hebben dus recensies binnengekregen van Parool.
Ja, dus we hebben bedacht...
En Volkskrant.
We hebben dus bedacht dat het leuke bericht dat we nu gaan bespreken... Dat de recensies zijn. Want die recensies zijn dus positief.
Overwegend positief.
Ja, nou, er zijn er twee heel erg positief, vind ik. En één is, zeg maar, positief met wat...
Ja, wat helemaal goed, helemaal prima.
Ik ben heel tevreden.
Oké, Damn Honey, dit is Volkskrant, brengt haar opgewekte feministische theatercollege met bravoure en schwung. Er valt veel te genieten dankzij de geestige theatrale vondsten, de ontspannen publieksinteractie en het zichtbare plezier van Marilotte Hagen en Lydia van Voorthuizen, die zich met een prettige mengeling van zelfspot en overgave in dit theateravontuur storten.
Heerlijk.
Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar dit vrolijk satirische begin, nou ja, dat ga ik even niet doen, want dat is een spoiler, zet de toon voor een opgewekt feministisch theatercollege, een aanstekelijke bonte avond als een kleurrijke grabbelton die uiteindelijk ook daadwerkelijk op toneel verschijnt. En dat mag een prestatie heten, want Hagen en Voorthuizen hebben geen enkele theaterervaring.
Geen enkele mensen.
Dat is helemaal waar.
Wat was de kop hiervan?
Damn Honey brengt haar opgewekt feministisch theatercollege met bravoure en schwung. 3 sterren van de 5.
Ja, dat vind ik dus echt een geweldige titel. En dan heb je het Parool en dat was deze titel. Damn Honey maakt geestig en intiem feministisch cabaret. En dan staat er onder de foto... Lydia van Voorthuizen en Marilotte Hagen zijn geen grote actrices. Maar ze hebben wel bakken charisma, attitude en zelfvertrouwen. Nou, daar ga ik echt mijn partij lekker op, joh. Dus echt, ze zeggen het zelf, maar Marilotte van Hagen en Lydia van Voorthuizen kunnen niet acteren. Ze hebben ook geen theateropleiding gedaan. Dit is het duo achter de feministische podcast Damn Honey. Het podium is vooral een nieuwe plek om hun boodschap te verkondigen. En dan staat er, hoe maak je daar zeker zonder ervaring in hemelsnaam cabaret van? Nou, door te spelen dat je cabaret maakt, door te benoemen wat je doet en daar de lach uit te halen. En Haag even voor het huis. Ze zijn inderdaad geen grote actrices, maar ze hebben wel bakken charisma, attitude en zelfvertrouwen. Ik vind dat zo leuk.
Eerst in de Volkskrant zeggen ze dat jij de relaxte aanwezigheid van Hagen en de hyperactieve van Voorthuizen die energiek om haar heen stuitert.
Dat is wel heel leuk.
Innemende podiumpersoonlijkheden. Nou ja. Hier, Dem Honey heeft een gunfactor en een boodschap die moet worden gehoord. Oh my god.
Ja, en dan was er ook nog even een hele, hele positieve van de theaterkrant. Ja. Even kijken. Founding Mothers, feministische podcast, maken vlotte overstap naar het theater. Ja, ik heb hem net zitten scannen, maar dat was echt...
Grappige sketches, dansbare muzikale parodieën, autobiografische vertellingen die met beeldende requisieten kracht bij worden gezet.
Oh, hier. De vierde wand wordt...
Nee, dat zijn al...
Nou, dat mag ik niet zeggen.
Nou, heel... Oh nee, die vierde... Ja, dat mag dat wel. Zo... Dit is gewoon heel chaotisch begin weer ook van de podcast voor de mensen.
Ja, ach, nou ja. De vierde wand wordt voortdurend doorbroken en Van Voorthuis en Hagen schakelen kundig tussen hun rollen.
Kundig.
Waarbij ze niet nalaten om tussendoor commentaar te geven op hun eigen voorstelling. Volgens mij vinden de mensen het heel leuk, zegt Hagen tegen Van Voorthuizen. Heel erg leuk is het.
Ja, dat is een goede quote. Heel erg leuk is het.
Ja.
Ja, nou ja,
ik ben gewoon heel
ik
erg
ben
blij.
Ik licht er helemaal af. Ik weet gewoon niet wat ik met mezelf aan moet. Nee, wat een ervaring is dit. En dit doen we nooit meer. Toch?
Nee. Nou ja, nu denk ik...
Ja, de tour spelen we nu.
Ja, maar nu denk ik
nieuwe show maken?
Hallo? Krijgen allemaal positieve recensies.
Oh ja, echt?
Ja, ik heb dat dus wel. En okay. Ik had de vorige week zat ik nog nooit meer. Maar dit werkt wel verslavend.
Oh my god. Nou, ik weet het zo net nog niet.
Ik ook niet.
Oké, we gaan dus morgen naar Woerden. Nee, wacht. De podcast is al online als we naar Woerden gaan.
Ja, we gaan morgen naar Woerden. Maar dan was dan al, als jij dit luistert. Maar we zitten dan nu op dit moment waarschijnlijk in Zuidplein, in Rotterdam. Kom nog even naar Zuidplein. Leuk.
Leuk.
Ja, ja, koop even kaartjes voor Zuidplein. En dan op het moment dat je dit luistert, kan je dan nog 's avonds naar Zuidplein.
Dan moet je het wel heel snel luisteren.
Als je het op zaterdag
luistert. Hoofddorp en Tilburg, daar gaan we ook nog heen de komende tijd. En Os. Oké. Laten we gewoon even echt de podcast gaan doen.
Oké.
Voordat we veranderen in mensen die nog echt alleen maar over onszelf kunnen praten.
Nou oké, dan gaan we maar eventjes terug naar het vaste stramien van de podcast inderdaad. En dat is de Dem Honey No. En die heb jij niet.
Ja, die heb ik. Die heb jij niet, dat was even heel
spannend. Die heb jij niet.
Niet met N-Y-D.
Die heb jij wel niet.
Oké, één. Er was van alles aan de hand met Forum voor Democratie. En...
Oh ja.
Gideon van Meijeren, heet hij zo? Ik heb dit dus even niet uitgewerkt, maar ik wilde het wel even zeggen. Nou ja, die had dus een Hart van Nederland journalist, Merel Ek. Op een soort hele nare manier. Zo stiekem opgenomen... Terwijl zij dan iets zei over een eerder interview wat zij met hem had gedaan. En dan ging het echt zo rioolratten ontmaskerd. Want dat is dus rioolratten, dat zijn dus journalisten volgens Forum voor Democratie. En hij loopt dan ook door die gang heen waar dan al die media zit. En dan, dan zegt hij ook van het ruikt hier ook naar riool. En dit zijn dus hele typische trucjes hè, van fascistische partijen. Om dus de journalistiek
aan te vallen.
Op deze manier aan te vallen, weg te zetten. En het is. Ze doen het eigenlijk al heel lang. Dus het is ook weer niet iets nieuws of zo. Maar goed, ik wilde toch even zeggen, want het is gewoon heel fucked up.
Ja.
En dan ook weer het soort van trollenleger. Of nou, moet je het trollenleger noemen? Gewoon het leger van narigheid, wat ze dan weer afsturen op zo'n journalist zoals Merel Ek, die daar dan weer mee moet dealen.
Heel
is
kut.
Gewoon walgelijk en verschrikkelijk.
Meer heb ik ook niet over te zeggen of zo.
Nee, ik ook niet. Maar ik wilde het wel even noemen. Waar ik het even ietsje langer over wilde hebben... is de Universiteit Leiden. Want vorige week werd naar buiten gebracht... dat een van de hoogleraren aan de universiteit... jarenlang grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Er waren een paar mensen naar voren gestapt... en toen is er intern onderzoek gedaan... en toen kwam er dus weer een hele lijst met narigheid uit. Machtsmisbruik... grensoverschrijdend gedrag met een component van seksuele intimidatie, genderdiscriminatie, mensen stelselmatig zwart maken en kleineren en ongewenste lichamelijke bejegening van een van zijn medewerkers. En dat zou dus jarenlang een vast patroon zijn geweest, wat al aan zich walgelijk is en dat je je ook weer afvraagt, heeft dan niemand, heeft geen enkele omstander dat dan ooit gezien. Kijk, als je als slachtoffer niet naar voren stapt, dat snap ik heel goed. Maar als persoon die ernaast staat, die het ziet gebeuren, waarom kan dit jarenlang zo doorgaan?
Ja, nou, ik las vandaag hier een artikel over. En dan hoor je een paar mensen aan het woord die dan de naam horen van deze hoogleraar die dus nu bekend is gemaakt. En dat mensen dan zeggen, oh ja, nee, dat verbaast me niks.
Precies dat. Precies dat. En we hadden natuurlijk ook een tijd geleden hadden we toch Mai Spijkers, die, die uitgever. Waar gewoon, ja, zo vaak wordt dit soort gedrag gewoon in stand gehouden door heel veel mensen die het allemaal goed praten of wegkijken. En dat, oh, ik word er gewoon zo moedeloos van. Dus zo'n nieuwsbericht, dat verbaast me ook niet of zo, dat dit gebeurt. Er zijn natuurlijk nu op dit moment ook honderden, duizenden, weet ik veel hoeveel mensen die dit soort gedrag vertonen.
Ja, dit is één iemand die nu ontmaskerd wordt. Precies. Maar er zijn er echt nog veel meer.
Ja, maar wat ik dus, waar de no eigenlijk nog verder gaat, is dat in het Universiteitsblad, Mare heet dat, deed de voorzitter van het college van bestuur, Annetje Otto, als ik het goed uitspreek, deed ze de volgende uitspraak. Ze zei, hij is never nooit meer welkom op deze universiteit. Dan denk je, grondige stappen.
Ja.
Wordt gewoon direct op gehandeld, heeft jarenlang kunnen gebeuren, maar goed. Maar dat staat dus blijkbaar niet gelijk aan ontslag. Dus deze man is niet ontslagen. En dan komt de uitspraak die ik echt heel kwalijk vind. En echt ook een termanino. Omdat de commissie ook heeft vastgesteld dat de wetenschappelijke kwaliteit van deze hoogleraar buiten kijf staat, is er geen enkele aanleiding om hem het professoraat te ontnemen.
Hoezo hoort het niet bij het professoraat om je ook gewoon oké te gedragen?
Ik vind dit zo'n rare uitspraak. Want hij mag dus gewoon nog onderzoek blijven doen op persoonlijke titel. Maar hij mag geen onderwijs meer geven of zich op de werkvloer vertonen. Maar dan dus zeggen van geen enkele aanleiding om hem dat...
Dat is heel apart.
Ik vind dat gewoon, het spreekt elkaar zo tegen van hij is hier never nooit meer welkom. Maar er is geen enkele reden om het hoogleraarschap van hem af te nemen.
Hij is dan nu toch geen hoogleraar meer? Ik bedoel, hij geeft geen les meer.
Wacht, ik heb daar iets over. Want Hieke Huistra die schrijft een column voor de Trouw. Zelf wetenschapshistorica, als ik het goed zeg. En zij schreef, één, hij mag in dienst blijven. Dus hij krijgt gewoon elke maand salaris uitbetaald. Twee, hij mag zich hoogleraar blijven noemen. Maar dus niet publiekelijk namens de universiteit naar buiten treden. En dan zegt ze, een cynicus zou daarover zeggen, dit is geen straf, maar een beloning.
Ja.
Want de man hoeft nooit meer een vakgroepvergadering voor te zitten, een tentamen na te kijken of een nieuwjaarstoespraak te houden, maar kan gewoon de hele dag onderzoek doen, lekker vanuit huis, tegen riant salaris.
Echt belachelijk.
Dat is toch belachelijk. En toen
geen enkele aanleiding hè, om hem het professoraat te ontnemen.
NRC heeft nog een keer aan Annetje Otto gevraagd van, maar u ontneemt hem desondanks niet zijn hoogleraarschap. En toen kwam er een andere aap uit de mouw. Want toen zei ze, nee, dat heeft te maken met arbeidsrechtelijke informatie die we niet kunnen delen. En dan las ik in de Volkskrant iemand die hier gespecialiseerd in is, die speculeerde van ja, het zal waarschijnlijk gaan om iemand die tegen het pensioen aan zit. En ja, een paar maanden salaris uitbetalen, dat is dan dus eigenlijk makkelijker om te doen dan om te gaan procederen. Maar ik vind het dan, zeg dan niet die uitspraak van we zien geen enkele reden. Want dat je spreekt gewoon jezelf tegen. En je doet dus alsof iemand een uitstekende wetenschapper kan zijn, terwijl die al dit gedrag vertoont. Ja. En dat kan dus niet.
En dan is het dus een soort van, als je maar waardevol genoeg bent voor een universiteit of zo, dan kom je eigenlijk overal mee weg.
Ja, maar het blijft ook gewoon het idee in stand houden van dat je dus blijkbaar heel goed kunt zijn. Bijvoorbeeld iemand in de politiek. Je kan, oh ja, maar die is zo'n goede politicus.
Ja.
Ben je een goede politicus? Ben je een goede wetenschapper? Nee. Ben je een goede slager, bibliothecaris, weet ik veel, whatever. Als jij je collega's intimideert.
Nee.
Dat hele lijstje wat ik net voorlas. Nee, oké, je kan alleen maar dat zijn als jij nul contact hebt met collega's.
Ja, maar het is gewoon zo. Als je werkt in deze maatschappij, heb je vaak te maken met mensen. En die moet je dan gewoon goed behandelen. Op een oké manier mee omgaan. Ja. Of gewoon, weet ik veel, negeer ze. Maar gaan ze niet lastig.
En als hoogleraar is het ook gewoon echt nog onderdeel van je werk. Dat je dus ook in contact staat met andere mensen. Dus nou, dat stoort me echt enorm.
Ja.
En dan kwam het er dus ook nog bij dat de universiteit niet wilde bekendmaken om wie het nou precies ging. En dat was vanwege privacy redenen. dat is een ingewikkeld vraagstuk. Dat snap ik ook. Maar wat je dan dus krijgt, is dat mensen gaan speculeren. En in eerste instantie was dus zelfs niet bekendgemaakt om welk instituut het ging. En dat wilde de universiteit ook niet bevestigen op het moment dat echt alle bronnen, alles wees naar het instituut, sterrenkundige instituut. Dat was gewoon obvious. Maar ja, zelfs toen dat helemaal bekend was, wilde de universiteit dat niet bevestigen aan de Volkskrant. En wat je dus krijgt, is dat mensen dan onderling gaan lopen. Ja, er zijn hier ongeveer 15 mannelijke hoogleraren bij dit instituut. Wie kan het dan zijn?
Ja.
En er was dus één hoogleraar die had zo precies eigenlijk in die periode dat er onderzoek naar deze man was gedaan, niks meer op de universiteitsserver gedaan, omdat hij ergens anders gastdocent of whatever was.
Ja.
Dus hij voelde zich genoodzaakt om te gaan zeggen van,
Ik ben het niet.
Ja, yeah, it's not me. Want iedereen zat te speculeren en hij was een van de twee namen. Dit soort shit krijg je dan natuurlijk.
Maar de naam is nu wel bekend.
Uiteindelijk is de naam bekend geworden, maar niet bekend gemaakt. Maar ik wil even nog iets anders daarover zeggen. Want de universiteit die zegt namelijk van ja, maar wij zijn alleen maar verantwoordelijk voor wat er binnen de universiteitsmuren gebeurt en niet daarbuiten. En een van de mensen die werkt aan de universiteit, die sterrenkundige is, die zei van ja, weet je wel, dat wetenschapsnetwerk, dat is zo heel erg internationaal. En dat is iets waar we normaal heel erg over, waar we een soort van trots op zijn. Of waar we, waar we zeggen van wow, weet je wel, wat goed dat we dit op deze manier doen. Dat we zo'n netwerk zijn. En dan nu is het opeens niet meer iets waar je rekening mee hoeft te houden of zo. Dat was hoogleraar sterrenkundige Ralf Weijers. Ik moest eventjes in mijn aantekeningen zoeken. En hij zegt ook van mensen die dit soort gedrag vertonen zijn vaak machtig. En er zijn ook eerdere voorbeelden. Bijvoorbeeld van sterrenkundige Christian Ott. Die moest vertrekken ook vanwege het lastigvallen van vrouwelijke werknemers. En toen gingen onderzoekers uit zijn netwerk dus brieven schrijven om hem aan te bevelen bij andere instituten. Dus zeg maar, als je maar genoeg mensen kent en je poppetjes inzet, dan betekent dat je dus gewoon door kan gaan met wat je wil doen. En dat is dus gevaarlijk. En dus is het ook een goede reden om wel die naam naar buiten te brengen. En over dat internationale netwerk zei hij ook, normaliter zijn we als wetenschap trots op al onze internationale verbindingen. Dan moet je ook nu onderkennen hoe vertakt het netwerk van ervaren onderzoekers is. Ik snap dat je dit soort dingen onder de pet houdt zolang het onderzoek loopt, maar daarna reikt je verantwoordelijkheid echt verder dan alleen de eigen instelling. En daar ben ik het helemaal mee eens, want dit is nou precies, weet je wel, van dit is waar het ophoudt voor ons. Maar kijk maar verder.
Ja, en dit is neem je fucking verantwoordelijkheid.
Ja, nou ja, uiteindelijk heeft NRC dus de naam alsnog bekend gemaakt. Dus niet de universiteit zelf vanwege privacyredenen. Maar het laat gewoon, dit alles laat denk ik weer heel goed zien dat het nog heel erg nieuw is of zo. Voor hoe ga je om met zo'n situatie? Wat kan je doen? Wat breng je naar buiten? Er valt denk ik gewoon nog heel veel te leren.
Ja, dat denk ik ook. Ik las vandaag in de Volkskrant dat de weggestuurde Leids hoogleraar noemt eigen gedrag ouderwets.
Oh.
Hij had een verklaring via zijn advocaat. Het spijt mij zeer dat mensen gedragingen van mij als negatief ervaren hebben.
Maar daar ga je weer, hè?
Ja.
Ja.
Mag ik hem even doorlezen?
Zeker.
Daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan.
Dat andere mensen het ervaarden als vervelend.
Daarvoor. Ik kan mij niet vinden in het besluit van het college van bestuur. Wel zie ik in dat ik in de afgelopen periode...
Welk besluit? Je mag gewoon blijven. Je krijgt gewoon lekker je salaris.
I know. Wel zie ik in dat ik in de afgelopen periode zo nu en dan onaangenaam en ongeduldig ben geweest. Op een ouderwetse manier die niet meer past in de huidige tijdsgeest. Ik zal gevolg geven aan alle opgelegde maatregelen. Ja, omdat vroeger je gewoon lekker geld krijgt en niks meer hoeft te doen.
Maar vroeger mocht je gewoon nog lekker, weet je wel, genderdiscriminatie. Dat mocht gewoon
lekker nog aan
machtsmisbruik. Dat kon gewoon het stelselmatig zwart maken en kleineren van. Dat was gewoon helemaal heerlijk.
Heel normaal. Ja. Oh, iedereen ging daar lekker op.
Ongewenste lichamelijke bejegeningen. Dat was vroeger echt helemaal top.
Helemaal de shit.
Ja. Dus weet je, hij kan er ook niks aan doen.
Eigenlijk. Nee.
No.
Ja, no. En jij wilde het nog eventjes hebben over de klimaatactivisten van de laatste tijd.
De soepgooiers. De
handenplakkers.
De handenplakker bij Jinek. Ja, ik dacht, laten we het even over hebben. Jij weet niet zo goed hoe je erover voelt, geloof ik. Dus ik wil het ook niet direct in een yes of no. Ja, voor mij is het gewoon een yes trouwens.
Ja, ik weet, ik heb maar. Het is niet per se dat ik negatief of. Het is meer dat ik gewoon even. Ik zag het de hele tijd wel langskomen en ik weet het wel, maar ik heb gewoon nog niet mijn gedachten erover op een rijtje gezet. Ja. Ik vind het wel. Ik bedoel, ik vind het vermakelijk hoor.
Je hebt het voorbij zien komen.
Ja, en dat
is goed.
Nu goed, want ik zit niet in de nieuwsbubbel op dit moment en ik zie het toch.
Ja.
Dus ze doen iets goed.
Ja.
Ja.
En dat is denk ik precies wat het doel is. Je wil mensen shockeren of je wil een soort iets oproepen bij mensen, waardoor eindelijk het gesprek er een keer wel over gaat. En wat ik zelf bij die kunst die soep gooien ervaarde, was een enorme shock. Echt zo van, oh my god, ze gooit soep tegen een Van Gogh aan. Dat is heel heftig om te zien.
Yeah.
Er bleek een glasplaat voor te zitten. En dat bleken zij ook te weten van tevoren. Dus zij wisten ook dat ze het schilderij niet gingen kwaad doen. Maar ik vond dat dus eigenlijk juist een heel goed tekenend beeld van... Ja. Je ziet dit en je schrikt je helemaal kapot. Van, wat doe jij? Maar de wereld die gesloopt
die mag gewoon
wordt...
Aan.
Dat is dus iets waar we die gevoelens niet om hebben. Dus ik vond die vergelijking eigenlijk heel goed.
Ja.
En dat iedereen het er vervolgens over ging hebben. Of het nou afkeurend was, of ik vind het vervelend en ik vind het stom. Of juist van, nou, ze kaart iets aan. Het ging er wel overal over.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik, je doet iets goed. Vorig jaar, misschien dit jaar, heeft een man zichzelf in de fik gestoken, hè, om aandacht te vragen voor klimaat in Amerika. Daar is gewoon nul, daar is niet eens aandacht voor geweest. Mensen proberen op heel veel verschillende manieren om aandacht te vragen.
Ja.
Dat komt niet. Als dit dan werkt, dan maar zo. Ik snap het wel hoor.
Doe me ook, want dit is dan Van Gogh. En dat is natuurlijk, dat is dan kunst. En dat is dan in de westerse wereld zo super belangrijk. Dit is dan net zoals al die ophef die er toen was, toen de Notre Dame opeens in de fik stond. Dat toen was iedereen zo in rep en roer. En dat was helemaal zo'n. Ik bedoel, dat was niet expres gebeurd, maar. Dat was ook dat riep ook zo'n reactie, zo'n schokreactie door de wereld.
Ja, van dit mag niet kapot, wat erg.
Ja, ja. En datzelfde is natuurlijk met volgens, dus dat hebben ze heel slim gedaan.
Ja.
En wat vond je dan van die man die zich had vastgeplakt bij Jinek?
Nou ja, ik vond dat dus, als hij zichzelf niet had vastgeplakt en dezelfde dingen had gezegd, had ik dat filmpje niet gezien. Want was het gewoon weer langs me heen gegaan. Hij kwam niet zo goed uit zijn woorden, maar ik snap het helemaal.
Ik ook.
Het is fucking eng en je zit aan een tafel vastgeplakt. En ik vind het alles wat je er op dat moment nog uitkrijgt, vind ik sterk.
Ja, echt chapeau.
Hij heeft dus ook wel weer wat losgemaakt. En als mensen dan reageren met, nou, hierdoor heb ik helemaal een hekel aan klimaatactivisten, of heb ik helemaal geen zin om me bezig te houden.
Ja, maar dan geef je er al helemaal niks om,
precies.
Sowieso.
Dan vond je het sowieso al kut.
Ja.
En dan vond je het sowieso al onbelangrijk. En het is ook heel makkelijk om dan te zeggen, nou, dit vind ik vervelend, hier hoef ik niks mee, maar zelf natuurlijk ook niks doen.
Nee,
nooit iets groots proberen te doen om het te veranderen. Overigens, bedrijven moeten natuurlijk ook veranderen. Maar ik... het zijn gewoon manieren om aandacht te krijgen. En het werkt. Maar dat is het hele ding.
Nou, dat vind ik ook. En tegelijkertijd is het nou wel... dat het nu gaat over de manier waarop of zo. Dat iedereen daar dan een mening over heeft. Hebben we het dan echt over het klimaat? Niet dat het eerst beter was dan nu of zo, hoor. Maar gaat het dan nu niet de hele tijd over, oh, die mensen die zichzelf vastplakken of die mensen die soep gooien? Luisteren we dan wel echt naar de boodschap?
Weet ik niet. Maar de boodschap die is wel overgedragen. Snap je?
In ieder geval krijgen heel veel mensen het mee.
Het is in ieder geval dat het nu meer daarover gaat dan toen ze het niet deden.
Ja, nee, dat is zo.
En zij roepen natuurlijk zelf ook de hele tijd op. Want die man die zichzelf had vastgeplakt, die zegt ook, vraag hier mensen aan tafel uit Nigeria die te maken hebben met deze shit en waar honderden mensen doodgaan. Laat mensen uit de Amazone activisten, laat die aan het woord. Dus hij roept wel ook op om dat te doen.
Ja.
En de talkshows, die zijn natuurlijk zelf ook zo dat ze het interessant vinden om zo iemand aan tafel te hebben om te komen praten over het soep gooien. Dus ja, zij doen er zelf ook... Zij varen erop mee. Dus als het dan in hun eigen talkshow ook weer gebeurt, vind ik dat eigenlijk alleen maar...
Nee, dat is waar. En het is ook natuurlijk, het is precies de juice waar de talkshows op zitten te azen.
Precies.
Dus daar gaan ze dan weer op aan. Ja. Dus misschien gaat het gesprek er dan binnenkort wel over.
Ik zag ook een filmpje, dat heeft volgens mij niet heel veel bekijks verder. Of het is niet heel groot opgepakt. Zo, dan werd er een of andere Ferrari winkel of zo. Of zo'n hele dure autozaak. Werd zo met rode verf zo helemaal volgespoten. Op het glas, zeg maar, aan de buitenkant. Dat vond ik ook top.
Heerlijk. Ja. Nou, dat is toch goed dat je dat nog even zegt.
Ja. Het is natuurlijk ook wel, want mensen zeiden ook wel, ja, waarom nou kunst? Want kunst, weet je wel, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, oh, kunst, stom, kunst, hoef ik niet, wat een onzin. Waarom moeten we daar geld aan? Dus waarom moet je het nou op kunst richten? En daar kan ik me dus ook ergens in vinden. En dat je dan denkt van, oké, pak dan liever zo'n bedrijf aan wat heel groot is. En,
ja. Nou ja. Ja.
Maar ik vond dus het shock-effect van zo'n soep tegen die Van Gogh, dat werkte volgens mij
gewoon heel goed. En maar ik vond dus ook de activist die toen aan het woord kwam, heel eloquent.
Ja.
Die kon echt goed haar boodschap overbrengen. Ik was helemaal onder de indruk, echt weggeblazen.
Ja.
En die was ook heel duidelijk van, wij weten heus wel dat er een glasplaat voor zit. En dat er niks mee. Maar de wereld daarentegen zit geen glasplaat voor, hoor.
Ja,
ja nice. Nee, vond ik ook top.
Jezelf vastplakken ergens aan, zou je doen?
Nou, wij hadden even weer over theater een klein beetje secondenlijnen aan onze handen. En ik heb er 2 dagen last van gehad. Ja. Dus ik weet niet of ik het zou doen. Nou, ik weet het niet. Misschien als ik heel erg misschien als ik heel erg veel fire voelde over iets.
Oké.
Jij?
Vastplakken, weet niet of dat per se mijn ding is, maar zo'n actie. Dat
ja, daar zou ik er wel aan mee willen doen. Ja, ja, ja.
Ik krijg nu allemaal mailtjes van Extinction Rebellion.
Ja, Rebellion. Ja, we dragen jullie een warm hart toe, hoor.
Zeker,
Extinction Rebellion.
Zeker.
Ja. Een
yes.
Een yes van mij. Ik heb ik heb eigenlijk gewoon 2 tippies.
Tippies?
Tippies, ouderwetse tippies. 1 is de film Bros. Die is net in première gegaan en die draait nu in de bioscoop. Bros. En ik heb hem dus nog niet gezien. Dus ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat hij helemaal te gek is. Maar wat ik nu heb gezien van de trailer is veelbelovend. Kan niet anders zeggen. Dit is de eerste romantische komedie van een grote studio, namelijk Universal Pictures, met 2 homoseksuele mannen in de hoofdrol. En het gaat gewoon over hen. En het ziet er hartstikke gezellig leuk uit. En de trailer is leuk. En er is 1 zo'n moment in de trailer waarvan ik echt dacht, oh, misschien hadden we daar, of hadden ze daar 5 jaar geleden of zo, daar hadden ze gewoon nog even een homofobe opmerking in gefietst. Want er is een moment dat zij, de 2 hoofdpersonages, die liggen dan op een kleedje in het park. En dan is er een groep jongens aan het, ik weet niet, overgooien met een bal. En dan komt die bal zo bij hen terecht, mm-hmm. Op hun kleed. En dan komt die groep jongens dus naar hen toe. En op dat moment beginnen de hoofdpersonages te zoenen met elkaar. Dus je denkt, oh, nu komt er een soort van die macho mannen met die bal, komt er een soort homofobe opmerking. En dat is dus niet zo. Het is een soort van, oh, my bad. En dan gaan ze weer weg. En dat vond ik zo leuk.
Gewoon fijn.
Ja. Ja. En toen dacht ik, oh, nou, dat is wel, dit is echt vooruitgang. Vind
ik ben
leuk.
Ook helemaal toe aan een romcom.
Ik ook.
Aan een fijne romcom.
Wil je daarheen?
Dus ik ga daar, ik wil daarheen, ja.
Ik wil daar ook wel heen.
Okay. Ben benieuwd.
Uitje. Dus ik denk dat dit een tip is. Hij draait nu in de bios. Ik heb net even gecheckt.
Een tip
dus,
met een, hoe zeg je dat?
Met een slag om de arm.
Ja, dat.
Ja, een tip met een slag om de arm. En nog even een andere tip. En deze is als deze podcast online komt, is het over 2 dagen al. Namelijk maandag 31 oktober. Dan is er in Pakhuis de Zwijger het eerste deel van het evenement De Macht van het Beeld. En dit evenement is een gesprek rondom het rapport Moslima van fotograaf Sidem Yüksel. Zij was bij ons te gast in aflevering 52 om te praten over...
Zo lang geleden alweer.
Ja, dat is 2 jaar geleden. Want toen deed ze namelijk onderzoek in 2020 naar de representatie van moslima's in de beeldbank van ANP. En dat is de grootste beeldbank van Nederland.
Moslima's, zeg jij. Moslima's, toch of niet?
Ja, ik klemtonen, joh. Klemtonen. Ja. Ik zeg ook koevoorden. Of is het koevoorden? Nee, het is koevoorden, zeg ik.
Ik weet het
en het is
niet.
Volgens mij koevoorden. Nou, maakt niet uit. Anyway, als ik klemtonen verkeerd leg, dan...
Nobelprijs, zeg je ook.
Nobelprijs.
Dan bedoelt ze Nobelprijs.
En ik zeg ook Spanjaarden.
Spanjaarden.
Ik zeg
Oké, anyway.
Nou, maakt niet uit.
Ja.
Anyway, onderzoek van Sidem was heel leuk, want toen vertelde ze het daarover. Toen was ze net bezig. En,
nou ja, heel leuk. De materie is natuurlijk niet heel leuk.
De materie was niet leuk, maar wat zij aan het doen was, vond ik heel inspirerend.
Ja, interessant.
En dat onderzoek, dat is inmiddels afgerond. Dat rapport kun je ook online vinden. Dat zetten we even in de show notes. En er is een podcast Tweeluik gemaakt door het Sidem zelf in samenwerking met Maartje Duin. En daarin zoeken ze uit hoe de beeldvorming rond de nu durf ik het niet meer uit te spreken, de moslima is ontstaan. Ja.
Moslima, toch? Ja, ik ga die bijna mezelf twijfelen.
Nee, ik denk dat jullie
zo. Kijk even naar de stagiair Melissa de stagiair, van der Zanden. Ja. Die zegt nee, het is wel moslima.
Zeg nog eens.
Moslima.
Moslima. Moslima. Moslima. Maar dan is het op de? Moslima. Mos. Ma. Mos. Oké, okay, op de mos. Moslima. Oké, sorry. Oké, nou.
Diepe zucht.
Podcast 2 Luik, gemaakt door Tsidem zelf in samenwerking met Maartje Duin, waarin ze uitzoeken hoe de beeldvorming rond de moslima is ontstaan en ze zich afvragen hoe ze dat beeld kunnen veranderen. En ja, dat het is een tweeluik dus. In deel 1 we hebben een probleem, en deel 2 wie lost het op. En daarin praten ze zeg maar ook over dat onderzoek wat Tsidem heeft gedaan. Mm-hmm. En wat Tsidem in dat onderzoek heeft, nou ja, geconcludeerd, heeft ontdekt, is dat het beeld van de moslima ontzettend stereotype is. Mm-hmm. Het is een eenzijdig beeld. De gemiddelde krantenlezer ziet de moslimvrouw of in ellendige situaties in het buitenland, of als passant met een boodschappentas op straat.
Ja, ook als een onherkenbaar figuur, toch? Ja, precies. Dus een beetje vanaf een afstand gefotografeerd.
Safari-beelden noemden ze dat. Ja, safari-foto's, precies, ja. En vooral dat laatste, die boodschappentas op straat van een afstandje, dat is zo'n ingesleten beeld van wie de moslima in Nederland is geworden.
En je ziet dan dus niet moslimvrouwen die thuis
gezellig thee drinken.
Gewoon zeg maar leven.
Ja,
of precies. Op de werkvloer. Gewoon leven.
Nee, ja. Je ziet ze gewoon de hele tijd met een boodschappentas op straat. Soms dan helemaal gesluierd of met een boos gezicht. En er is gewoon een heel stereotype, eenzijdig beeld. En ook, je hoort een paar mensen, een paar jonge vrouwen ook aan het woord in die podcast. Die zeggen, ja, ik herken me, ik ben in principe een moslima, maar ik herken me niet in deze beelden. Sorry, ik zeg moslima weer. Moslima, maar ik herken me dus niet in deze beelden. Ja. Ik identificeer me daar helemaal niet mee. Maar je moet je er natuurlijk wel dan toe verhouden, want andere mensen die de hele tijd dit stereotype beeld zien, hebben een idee van wie jij dan bent.
Ja.
En dat is super vervelend.
Een soort persoonlijkheidloze schim op straat.
Ja, precies.
En boodschappen doet.
Als een krantlezer al 20 jaar dit soort beelden ziet, ja, wat denk je dan van gesluierde vrouwen?
Ja.
Dan heb je gewoon een heel, heel beperkt beeld van wie die mensen zijn.
Ja.
Dus nou goed. En Tsidem toen, die is trouwens toen ook in die podcast ook de confrontatie aangegaan met de ANP.
Dat is een heel heftig.
Heel heftig stuk. Ook omdat de ANP dan zegt van, ja, je noemt ons racistisch. Dat staat nergens in dat rapport van haar. Maar vielen daar heel erg over. Maar ja, wat ze natuurlijk zich afvraagt is, Wat is exact het probleem en waar ligt die verantwoordelijkheid dan? Ligt het bij de krantenlees? Of ligt het bij de beeldbank? Ligt het bij de fotograaf?
Ja, want het gaat ook om tags die gegeven worden aan foto's.
Ja,
toch?
Dat dan bij de beeldbank. Zie je een gesluierde vrouw en dan staan daar allemaal tags bij. En dan allemaal woorden die misschien er helemaal niks mee te maken hebben. Zoals inburgering of zo. En dan krijg je dat soort beelden.
Ja.
Dus het is gewoon heel, het is een complex probleem, maar ook duidelijk, zeg maar. Dus het is ook een soort van, wanneer gaan we dit nou oplossen?
Je hebt natuurlijk ook vaak met islamhaat of ook eigenlijk in het algemeen ook discriminatie, uitsluiting, dat het niet zo tastbaar is. Of dat je het heel moeilijk, dat je dus wel een gevoel hebt van het klopt niet.
Mm-hmm.
Maar wat Tsidem hier heeft kunnen doen, wat dus heel goed is, is het ook echt bewijzen.
Ja.
Want dit is aan de hand, dit zijn de beelden die jullie laten zien, gewoon echt feitelijk. En het is natuurlijk verschrikkelijk dat de verhalen van mensen niet voldoende zijn. Maar dit gaat dus wel hopelijk helpen om weer verandering.
Ja, maar daar hadden ze dus bij het ANP er ook weer een handje van om te zeggen, ja, luister, jij hebt allemaal beelden geanalyseerd waar het woord moslima bij staat. Maar op dat woord die staat op de 8000ste, 443ste plek van zoekwoorden. Dus dat is helemaal niet. En we hebben ook deze en deze en deze beelden. Dus dit onderzoek
wordt dan weer op die manier zo. Ja,
en dan wordt het weer zo weggezet. Dus het is zeg maar, het is ook complex. Want je pakt je onderzoek natuurlijk op een bepaalde manier aan.
Ja.
En dan gaat iemand anders daar weer iets over zeggen.
Ja.
Dus deze podcast gaat ook over die opmerking van het ANP.
Ja.
Om te kijken of dat dan weer klopt en zo. En dan gaat ze ook met een fotograaf in gesprek. Die diversiteit en ook inclusie heel hoog heeft zitten. En die zei op een gegeven moment, op een gegeven moment heb ik maar gewoon bij mijn foto's gezet, niet gebruiken in schadelijke context.
Ja.
Om maar te zorgen dat mensen, dus dat mijn beeld niet gebruikt werd bij, weet ik veel, weer een stuk over corona.
Ja.
Of zo. Dus ja. Dus je hebt. Nou, je hebt
ja, want dat was ook een ding, toch? Bij corona-artikelen heel vaak, ook van een afstand.
Ja. Ja.
Ja.
En Sidem heeft natuurlijk zelf ook haar fototoestel opgepakt. Want ze heeft op Instagram had ze een oproep gedaan van... Oké, er zijn niet genoeg diverse beelden van de eerste generatie... moslimvrouwen. Dus
in de beeldbank ook
in
niet.
In de beeldbank niet. Dus we moeten dit archief gaan aanvullen.
Ja.
We moeten... Stuur mij foto's van fotoalbums. Maar ook ze heeft zelf foto's gaan maken.
Ja.
Van die oudere generatie. Wat heel leuk is. En maar goed, tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet de verantwoordelijkheid van deze groepen zelf om dit op te lossen.
Nee.
Want het is een heel maatschappelijk breed probleem. En iedereen moet hier, ik bedoel, de redacties moeten diverser, weet ik veel.
Nou ja, trouwens, hierover gesproken.
Mm.
Dit was vorige week dat Kauthar Boukalit ook weer zo enorm aangevallen werd door Geert Wilders.
Ja.
En de islamofobie of moslimhaat zou je het eigenlijk moeten noemen. Want fobie doet alsof er een soort angst zou kunnen zijn of zo. Dat is raar, want het is niet. Het is gewoon haat.
Ja.
Die raast misschien wel meer dan ooit. Ik weet het niet. Het is misschien een te groot.
Ook.
Ik weet het niet. Maar het is zo
aanwezig.
In your face. En zonder het nog maar te verbloemen. Of weet je wel, het is gewoon keihard
ongegeneerd.
Ja.
Ja. Ja.
En dus dit wat Sidem hier laat zien is een van de vele vormen.
Ja, en daarom vind ik het dus ook zo naar dat het allemaal weer zo... dat onderzoek dat daar dan weer... dat je überhaupt dus met dat onderzoek moet komen... terwijl het gewoon overduidelijk zo aanwezig is allemaal,
ja.
Die moslim. Denk gewoon ook als beeldbank, als... ja, we hebben hier een verantwoordelijkheid in... want er is al zoveel moslimhaat. Maar goed,
ja.
En
dat ontkennen mensen wellicht ook, hè?
Ja, nee, dat zou kunnen.
Of die zien het niet, of die weten het niet, of weet ik veel wat allemaal, ja.
Maar goed, Sidem heeft samen met onderzoeker, denk ik, Ewout Butter een vervolgonderzoek gedaan. En dan kijken ze specifiek naar het gebruik van foto's van gesluierde vrouwen in 3 landelijke kranten. De Telegraaf, Volkskrant, NRC. En daarover gaan ze dus 31 oktober praten. Over de uitkomst van dat onderzoek. Maar dus ook weer inzoomen op dat probleem wat er is. Dat is 31 oktober. Ga daarheen, het is gratis. Ik zag op de Insta van Sidem dat het al redelijk vol loopt. Dus meld je gewoon lekker aan. Meestal is er bij Pakkers de Zwijger ook wel een stream. Maar ik weet niet of dat nu nog is. Dus check dat even. Sidem is er zelf. Maar bijvoorbeeld ook Berna Toprak van Collectief Speak is er. En er is ook iemand van de ANP. Dus ben benieuwd hoe dat gaat.
Oh, ja.
Ja, en op 28 november, zet die ook maar gelijk even in je agenda. Dan gaat het gesprek door hierover. Dus er is een tweede deel van dit gesprek. En dan wordt er praktisch gekeken naar oplossingen, werkwijzen, afspraken die gemaakt kunnen worden. Zeg maar gewoon ook echt om een soort stap te maken naar hoe kan dit dan beter. Want dat er een probleem is, dat is wel duidelijk. Ga daarheen. Volgens mij is het echt een goede tip. Heel waardevol.
Ja. Dit was aflevering 106. De show notes en straks ook het strand...
Straks ook het
transcript. Vind je op delmoney.nl/aflevering-106.
Ja. Bedankt Daniel van de Poppen voor de edit, Lucas de Gier voor de jingles en Lisbeth Smit voor de website. En Melissa van der Zanden voor het hier heerlijk mooi zitten wezen.
Daarvoor hebben we je, hè?
Ja.
Zo'n leuk poppetje. veel dank aan de menselijke transcripters. Naast dus Amberscript, de software die voor ons helpt transcriberen. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara en Joan.
Ja.
Of Johan, dat heb ik nog niet gecheckt.
Joan of Johan?
Oké,
dat gaan we de volgende keer dan even weten we het goed. Wij kletsen nog even door, namelijk in Je Doet Het Er Maar Mee, de podcast, a.k.a. de bonusaflevering.
Ja.
En die kun je luisteren via petjeaf.com/demharnie.
Of niet?
Ja, zelf weten.
Joe.